Gemeente, we staan vanmorgen stil bij, naar mijn idee, een van de bijzonderste geschiedenissen uit de Bijbel. Die onvergetelijke ontmoeting van Mozes en God bij de brandende bramos. Toch wel een van de indrukwekkendste geschiedenissen uit de hele Bijbel. Mozes, we weten allemaal de geschiedenis van Mozes. Op een gegeven moment had hij die Egyptenaar doodgeslagen. Hij moest vluchten voor zijn leven, de woestijn in. En toen kwam hij bij Jethro in Midian en hij werd daar schaapherder. Hij trouwde met Zippora, de dochter van Jethro. En toen? Toen gebeurde er niks. 40 jaar lang gebeurde er niks. Dag in, dag uit trok Mozes met die schaapskudde erop uit. Week in, week uit, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. En dan ging hij met zijn schapen, hè? 10 jaar en 20 jaar en 30 jaar en 40 jaar gewoon hetzelfde. Elke dag met zijn schapen en dan kwam hij s'avonds weer thuis. En zo ging dat maar door. Er gebeurde 40 jaar niks. Onvoorstelbaar, hè? Die man die ooit aan het hof in Egypte, de toekomstige opvolger van Farao, een van de machtigste mannen ter wereld had hij kunnen zijn. En die loopt nou maar zomaar jaar in, jaar uit, zomaar wat te zwerven als een chauffeurherder in de woestijn. Hij die wist dat de Heer hem geroepen had om het volk Israël te bevrijden. Maar ja, dat was al 40 jaar geleden. Eerst hadden de Egyptenaren Mozes 40 jaar aan het hof een opleiding gegeven. En nou gaat de Heer hem 40 jaar een opleiding geven. Niet aan het hof, maar in de woestijn. Nou gaat de Heer hem een opleiding geven. En wat heeft de Heer nou in al die 40 jaren geleerd? Daar in die woestijn. Daar heeft de Heer hem afgeleerd om op zichzelf te vertrouwen. Eigen kracht, eigen zin, eigen wil, eigen verstand. Alles van Mozes moest eraan. Om de Heere alleen over te houden. En om aan de Heere alleen genoeg te hebben. Ja, dat leer je niet in 4 dagen. En in 4 jaar. 40 jaren. Om de Heere onvoorwaardelijk te vertrouwen. De Heere onvoorwaardelijk te geloven. En de Heere onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Ja, dat zijn lessen vanmorgen wij hier. Wij hebben hetzelfde te leren. Willen wij bruikbaar zijn voor God? Om hem onvoorwaardelijk te vertrouwen en hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Wat moet dat voor Mozes ondertussen een worsteling en een raadsel zijn geweest? We weten allemaal door het geloof, Hebreeën 11, had hij ervoor gekozen, verkiezende liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde. Hij had die keuze gemaakt. Nou, wat had die keuze hem opgeleverd? Ja, niks. Alleen maar armoe. En de Heer had hem geroepen om de grote verlosser van Israël te zijn. Maar er gebeurde niks. Ja, één ding gebeurde. Hè? Weet je wat er wel gebeurde in die 40 jaar? Hij werd steeds ouder. Hij werd 50 jaar. En hij werd 60. En hij werd 70. En hij werd 80. En dat was in die tijd toen toch ook al oud. Want hij zegt het zelf in die psalm van Mozes, psalm 90. Zou hij sterk zijn? 70 jaar. Zeer sterk. 80. Dus dat zei Mozes zelf al. En hij is 80. Ja, dan moet je zeggen, Mozes, je hebt je tijd gehad. Ja toch, als iemand 80 is, nou je hoopt nog een paar jaar, maar eerlijk is eerlijk. Dan heb je tijd gehad, dan is je leven voorbij. Dus, Mozes, je leven is voorbij. Dus zijn leven was eigenlijk één grote vergissing. Eén grote mislukking. Wat hij had gedacht, wat de Heer had gezegd, maar er was helemaal niks van terechtgekomen. Wat zal er gestormd hebben in het hart van Mozes? Heeft de Heer het wel echt beloofd? Wat hij allemaal tegen mij heeft gezegd? Of zou ik het niet goed begrepen hebben? Heb ik een verkeerde toepassing gemaakt? Nog erger, is de Heer wel te vertrouwen? Of heeft de Heer, ja je durft mij niet hardop te zeggen, of heeft de Heer me bedrogen? Wat nog erger, bestaat God wel? Want ik loop hier jaar in jaar uit in de woestijn en ik merk niks meer van God. Wat moet dat in dat hart van Mozes gestormd hebben, al die aanvechtingen? 40 jaar heeft daar een man eenzaam in de woestijn geworsteld met God. En daar is Mozes gelouterd. Zoals een edelsmid goud in een smeltkroes. Ja, dat is heet, hè? Daar zit je niet voor je plezier in een smeltkroes. Dan weet je geen raad. Het vuur gestookt. Alles van Mozes moest uitgezuiverd en weggedaan worden, opdat het goud van God in zijn leven zou overblijven. En toen? Toen je uit moest zeggen, Mozes, het is voor jou voorbij. Maar toen, op een dag. Mozes trok, net zoals al die andere dagen, weer met zijn schaapskudde door de woestijn. En hij komt in de buurt van Sinai gebergte met die majestueuze top, hè, de horen met 2200 meter hoog, een geweldig gezicht. En toen opeens, daar was God. Daar was God. Vers 2, en de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam. Het staat er zomaar, hè, in hoofdstuk 3. Zonder enige inleiding of aankondiging. Mozes loopt daarop en opeens, daar is God. En dat is al de eerste les voor ons. Terwijl Mozes dan met zijn schaapskudde zomaar rondtrekt, opeens, daar is God. De eerste les, Matthew Henry. Wat zegt hij? Hij zegt, als de Heer ons vindt, dan vindt hij ons in ons gewone leven. En daar moest ik over nadenken toen ik dat las. Die ene opmerking. Als de Heer ons vindt, dan vindt hij ons in ons gewone leven. Wat bedoelt hij nou? Om de Heer te vinden hoef je niet in een klooster te gaan. Of naar een of andere stille plek achteraf of wat dan ook. Nou, hier zitten mensen in het volle leven. Hier zitten moeders met kinderen, met gezin. En je hebt zo druk, hè. Dat legt zo'n beslag op je. Daar is al je aandacht en al je energie. En je hebt je dagelijks leven, hè. De mensen op hun werk, hun baan, buitenshuis. En we zijn allemaal zo druk en we zijn zo druk. En je denkt, als ik nou wat meer rust had in mijn leven. Want ik ben soms zo moe. Ja, als ik nou wat meer rust had en wat meer stilte had, ja, dan zou ik de Heere misschien wel vinden. Dan zou ik misschien de stem van de Heere wel horen. Maar ja, die drukte, die onrust, dag in dag uit en draait maar door van 's morgens vroeg tot 's avonds. Je kan wel eens moedeloos zijn, hè. Ja, je denkt, er is zoveel drukte en onrust en hoe zou ik ooit Gods stem kunnen horen? Nou, hier zien we het bij Mozes, hè? Daarom die opmerking. Mozes, die was ook met zijn alledaagse werk bezig. Hij was er met die schapen bezig. En nou die opmerking nog een keer van Matthew Henry. Als de Heere ons vindt, dan vindt hij ons in ons gewone leven. Het staat de Heere niet in de weg. Al ben je gewoon bezig in de keuken. Of op je schip. Of op de vrachtwagen. Of achter de computer of waar je ook zit met je dagelijkse werk. Wij zijn niet buiten het bereik van God. Dat is de eerste les. Mozes was gewoon met zijn schaapskudde bezig en God die vindt hem. Als de Heere ons vindt, dan vindt hij ons in ons gewone leven. Houd moed, het staat hem niet in de weg. Maar tegelijkertijd moeten wij wel doen van onze kant de mogelijkheden gebruiken die we hebben om hem te zoeken en naar hem te horen. En dan, wat gebeurt hier? We gaan verder. Nou, we hebben het gelezen, Mozes die ziet daar verderop in de woestijn een taaie braamstruik. En die staat in lichte laaien. De vlammen schieten hoog op. Nou, dat had Mozes al vaker gezien. Als hij 40 jaar in de woestijn rondloopt, dan weet je wel wat er in de woestijn aan de hand is. Dus dat had hij vaker gezien. Zo'n struik verderop die opeens zomaar in de fik vliegt. Alleen, en dat is wel raar, hij ziet die struik branden. En hoe ging het dan gewoon? Nou, dan gewoon gesproken, zo'n struik, want hè, het is er zo zinderend heet in die woestijn. En die zon die staat er te schroeien. En die struik zo kurkdroog, dan heel spontaan kan soms opeens zomaar zo'n struik in de brand vliegen. En hoe gaat het dan? Nou, dan brandt hij een paar minuten. En dan is de struik uitgebrand, blijft er wat as over, is het uit. Verkoold. Maar hier niet, en dat is het vreemde. Die struik staat daar een lichte laaien, dat gebeurt vaker, maar die blijft branden. Mozes denkt, wat was dat? Hij staat ons even te kijken, dat ding had al lang uit moeten zijn. Maar die brandende branders, die vlammen blijven maar hoog oplaaien. En voor niet minder. En Mozes denkt, en dat is vreemd. Hij heeft er een tijd naar staan kijken en die struik die blijft daar maar in de laaiende vlammen. Hij denkt, hier is wat vreemds aan de hand. Dit kan niet. Vers 3. En Mozes zei, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, dat wonderlijke verschijnsel, waarom het braambos niet verbrandt. Wat is hier aan de hand? Straks, verderop in de preek, kom ik terug op deze brandende braambos. Ik ga eerst nu even verder. Wat gebeurt er? Vers 4. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om die braambos te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van de braambos en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. Mozes wordt tot twee keer toe bij zijn naam geroepen. En dat gebeurt in de Bijbel wel eens vaker. Dat iemand door God nadrukkelijk bij zijn naam geroepen wordt. Ik weet het van een jongen. Die een jaar of 4, 5 oud was. Wie was dat? Ik kijk even naar de kinderen. Wie van de kinderen weet het? Een jongen net zo oud als jullie. En die werd persoonlijk door God geroepen. Samuel, Samuel. Abraham, nog iemand. Toen hij klaar stond met dat mes om Isaac te offeren. Abraham, Abraham. Persoonlijk door God geroepen. En eeuwen later, daarvoor de poorten van Damascus, Saul, Saul. Het gebeurt vaker. Af en toe, niet zo heel veel, maar in de Bijbel een paar keer dat mensen door God heel persoonlijk bij hun naam worden geroepen. Nou gebeurt dat bij ons niet meer, hè. Ik ben nooit zo heel persoonlijk bij mijn naam door de Heere geroepen. Zo hoorbaar een stem uit de hemel, dat gebeurt niet meer. En toch, als de Heere spreekt tot ons hart, dan blijft het niet zo algemeen. Hè? We zitten hier allemaal zo op de bank en we horen het allemaal zo een beetje aan. Maar als de Heer met zijn geest erin meekomt, wat gebeurt er dan? Dan blijft het niet zomaar algemeen, we horen het allemaal maar een beetje voorbij komen. Maar als het ware dan voel je, de Heer heeft het tegen mij. Dan wordt het persoonlijk. Dat zal niet elke dienst zo zijn, eerlijk is eerlijk. Het is een wonder als dat zo gebeurt, maar het gebeurt wel. Tenminste, ik hoop dat u dat wel zo meemaakt af en toe, als het ware, dat je denkt, maar als het ware, of de Heer het persoonlijk, je zit voor jezelf thuis in de Bijbel te lezen, of je zit in de kerk en als het ware, dan opeens, dan voel je, maar dit is voor mij. De Heer heeft tegen mij. Mozes, hij werd persoonlijk geroepen. Mozes, Mozes. En wat zegt Mozes dan? Nou kijk maar, hij zegt, vers 4, En hij zei, zie, hier ben ik. Lees daar niet overheen, want daar staat meer dan je denkt. Zie, hier ben ik. In het Hebreeuws en in het oude Israël, als een heer zijn knecht riep voor een opdracht, dan zei die knecht tegen die heer, zie, hier ben ik. Dat betekent niet alleen van hier staan, maar dat betekent van, ik ben gereed om te doen wat u van mij vraagt. Klaar om uw opdracht uit te voeren. Zie, hier ben ik, dat was een uitdrukking van beschikbaar. Zegt u maar wat ik moet doen en dan ga ik. Dat is eigenlijk de betekenis van die paar woorden hier. Zie, hier ben ik. Gemeente, als de Heer ons roept, en dat doet hij ook vanmorgen, hè? Vanmorgen, nu op dit moment, hè, om 10:50 is de Heer bezig om ons te roepen. Ik sta hier niet zomaar een lezing te houden, of een Bijbels verhaal te vertellen. Als er gepreekt wordt, roept de Heer ons persoonlijk. Maar dan roept hij ons niet alleen maar tot de zaligheid. Hij dacht, ja, we moeten naar de kerk gaan, we moeten bekeerd worden, we moeten in de hemel komen, maar even eenvoudig te zeggen. De Heer roept ons niet alleen maar tot de zaligheid, maar hij roept ons ook in zijn dienst. Om voor hem te leven. Het is niet alleen maar, we zitten in de kerk van, ja, want ik moet wel gered worden. Nee, ook, de Heer roept ons in zijn dienst. En het wonderlijke, als je die stem van de Heere hoort in je hart, als dat gebeurt. Dat is het wonderlijke, dan wil je het ook. Dan wil je graag doen wat hij wil. Wie zijn stem heeft gehoord, die op zo'n moment ook graag gaan doen wat hij zegt. Mozes, hier. De Heere roept, Mozes, Mozes. En Mozes zegt gelijk, zie, hier ben ik. Heere, zeg maar wat ik moet doen. Samuel. Wat zei Samuel? Spreek, Heere, want uw knecht hoort, zeg maar wat ik doen moet. Paulus, toen hij die stem hoorde, Saul, Saul, Heere, wat wil gij dan doen, Saul? Hier ben ik. Jesaja, dat indrukwekkende visioen van Jesaja, heilig, 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 dat hij in de hemel zo mocht zien. Wie zal voor ons heen gaan, zegt God, wie zal de boodschapper zijn? En dan zegt Jesaja, zie, hier ben ik, zend mij heen. En het grote voorbeeld van iemand die zei, zie, hier ben ik. Gereed, Heere, om uw wil te doen. Jezus Christus, de Zoon van God. Psalm 40. Toen zeide ik, zie, ik kom. Je mag het ook vertalen met dat hij zei, zie, hier ben ik, Vader. Hier ben ik. Om dat grote werk van verlossing op me te nemen. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Hier ben ik, hier ben ik. Mijn liefde en ijver brandt. Zie, hier ben ik. Gemeente, zijn wij ook beschikbaar als de Heer ons roept. Mozes was beschikbaar. Paulus was beschikbaar. Als de Heer ons roept om voor hem te leven, zijn wij beschikbaar? Of zeg je, ik vind het wel best, maar ik heb zo mijn eigen leven. Mijn eigen keuzes en mijn eigen invulling. Hebben wij nou een verlangen om voor hem te leven? Of willen we liever voor onszelf leven? Als het gaat over geloof en bekering, hè, daar kun je ook zo mee worstelen. Dan kun je wel eens denken, ja, hoe kun je dat nou weten? Hè, of je nou echt een kind van God bent. Nou, kenmerken. Nou, een van de kenmerken hebben we hier. Waaraan je kunt herkennen als God in je zijn werk begonnen is, dan krijg je ook een verlangen om zijn wil te doen. Dat hoort er altijd bij. Dat is een van die kenmerken. Een diep verlangen om zijn wil te doen. Zo las ik, om er even wat te illustreren, van een jong gestorven zendeling, Henry Martin. U zult er nooit van gehoord hebben, maar in Engeland was hij heel bekend, Henry Martin. Hij stierf in 1812, dat is al een tijdje geleden, 1812 in Perzië, zo werd dat toen nog genoemd, hè, tegenwoordig Iran. Henry Martin, jonge kerel. Hij is maar 31 jaar oud geworden. Hij kon geweldig leren, studeerde in Oxford. Was zo geleerd. Ze hadden al voorspeld, joh, je kan misschien wel professor worden. Nou, daar in dat chique, geleerde Oxford. Wat een toekomst, maar toen kwam God. Toen kwam God in zijn jonge leven. En die riep hem. Het heeft hij een paar jaar geworsteld. Wat was nou precies de bedoeling van de Heer met zijn leven? Ja, uiteindelijk is hij vertrokken naar Perzië, 1812. Nou, in die tijd, ze zagen hem nooit meer terug. Nou, op zijn 22e verjaardag, toen hij daar nog zo mee worstelde, wat is nou precies de bedoeling van God met mijn leven? De Heer heeft me geroepen, maar waarheen en zo? Toen schreef hij zijn dagboek, dat ga ik voorlezen, op zijn 22e verjaardag. Vandaag, schrijft hij, is mijn verjaardag. En ik ben beschaamd. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar. Even tussen twee haakjes. Wel goed, hè, als je zo jarig bent. Ja, dat is feest, dat is mooi. Maar een verjaardag is ook een dag van bezinning. Hier zie je het. Hij keek eens terug op zijn verjaardag. Dat is ook wel eens goed. Om eens achter je te kijken. Ik ben beschaamd als ik terugkijk op het afgelopen jaar. Gebruik er ook een verjaardag voor. Dat is ook iets van bezinning. Maar goed, Heere Jezus, gaat hij verder. Heere Jezus, bewaar mij in mijn bedriegelijk kalme leven. Daar in Oxford. Met zijn geleerdheid en zijn luxe leven. Bewaar mij voor mijn bedriegelijk kalme leven. Nou, dat is herkenbaar, hè? Een bedriegelijk kalm leven. We zitten hier fijn op Urk. En we hebben het met onze familie en met onze vrienden. We hebben het best in onze zin. En we hebben eten en drinken genoeg. En we hebben een huis en we hebben het helemaal voor elkaar. Ik gun het u van harte. Rust en voorspoed en vrede. Maar kijk wel uit. Kijk wel uit, hè? Ik ook. Maar u ook. We kunnen het zo goed en gezellig hebben met elkaar. Mijn bedriegelijk kalm leven. Kijk uit, dat je niet in slaap valt. Bewaar mij voor die dodelijke gemakzucht. We hebben een mooi leventje en het gaat allemaal maar. En de anderen zien het maar. En bewaar mij voor mijn dodelijke gemakzucht. Opdat ik niet voor eeuwig zal ondergaan. Ik verlang, schrijf nog één zin, dan stop ik. Ik verlang deze dag, zijn verjaardag, ik verlang deze dag mijn gelofte aan de Heere te vernieuwen. Hij had gezegd, zie, hier ben ik, Heere, beschikbaar om te gaan waarheen u mij zendt. En op deze verjaardag, zegt hij, zal ik mijn belofte aan de Heere vernieuwen. Jonge kerel, 22 jaar. Hij zei op zijn verjaardag als het ware opnieuw, zie, hier ben ik. Ik verlang deze dag mijn gelofte aan de Heere te vernieuwen. En o, dat ieder volgend jaar van mijn leven meer mag toegewijd zijn aan zijn eer dan dit jaar. Dat is ook een gedachte. Dat ieder volgend jaar van mijn leven meer mag toegewijd zijn aan zijn eer dan dit jaar. Zou je het ook verlangen? Verlang je het ook? Heere, dat ieder volgend jaar meer toegewijd zal zijn aan u dan het afgelopen jaar. Hij zei net als Mozes. Zie, hier ben ik. Lieve mensen, zeggen wij het ook. Uit de liefde van ons hart. Heere, zie, hier ben ik. Ik hoef hier geen zendeling naar Iran te worden. In je eigen huis. Je eigen gezin, je alledaagse werk. Maar om daar op die plek hem te dienen. Zie, hier ben ik. zijn bijeen. We lezen verder, vers 5 en 6. En de Heere zei, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Mozes, daar bij die brandende braambos, in de ontzagwekkende tegenwoordigheid van die hoge heilige majesteit. God wiens majesteit en heerlijkheid voor ons gewone stervelingen eigenlijk onverdraaglijk is. God is heilig. Gemeente, in de Bijbel wordt ons heel veel over God verteld. Wie God is. Dat de Heer heilig is. Dat hij barmhartig is, dat hij genadig is, dat hij wijs is, dat hij almachtig is, dat hij wil troosten, dat hij wil helpen. Nou, heel veel dingen in de Bijbel over wie God is en wat God doet. Maar let op. Waar de Bijbel het meest over spreekt, wat het vaakst genoemd wordt als het gaat over God, is dit, dat God is heilig. Dat is wat de Bijbel het meest noemt en de meeste nadruk oplegt. Naast al die andere dingen over God. God is allereerst en vooral heilig. Denk aan het visioen van Jesaja 6 in de hemelse heerlijkheid. Ik haal het net aan. Toen Jesaja zo die engelen, wat zongen die engelen daar? Die engelen zeiden niet genadig, genadig, genadig. Nee. Die engelen zongen ook niet almachtig, almachtig. Wat zongen die engelen? Heilig, heilig, heilig. Dat is God. En het einde van de Bijbel, de openbaringen, het laatste Bijbelboek, daar zie je als een glimp van de toekomende heerlijkheid. En ze hebben geen rust, openbaringen 4 vers 8. Ze hebben geen rust, dag en nacht zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere. Onze God is allereerst en vooral heilig. Trek de schoenen van uw voeten. Van de plaats waarop gij staat is heilig land. Gemeente, wij leven in een tijd en in een wereld en in een land waar eigenlijk niks meer heilig is, hè? Niks. God? Heel Nederland lacht om God. Spot met God. Minacht God. Lastert God. God heilig? En de Bijbel? Het heilige woord van God? Heilige Bijbel. Weg met de Bijbel. Wat heb ik met die Bijbel te maken? Nederland heeft toch niks meer met dat woord van God? Het heilige woord. Zondag. De heilige dag. Het huwelijk. Oh ja, het heilige huwelijk. Nou, dat is ook al lang voorbij, hè? Het heilige huwelijk. We rotzooien maar raak als het gaat over het huwelijk. Sorry dat ik het zo zeg. Nogmaals, wat is er eigenlijk in ons land heilig? Kan iemand hier vanmorgen iets noemen dat zegt, ja, maar in ons land, heel veel zijn we kwijtgeraakt, maar dat is toch nog wel heilig voor ons hier in Nederland. Wie kan iets noemen? Maar dat is nog wel heilig bij ons. Ik zou het niet weten. Volgens mij is hier in dit land helemaal niks meer heilig. En let op, als wij in zo'n wereld leven, ook als ik hier op Urk en als ik een Katwijk maak, ja, dat doet wat met ons. Als wij leven in een wereld met allemaal mensen om ons heen, voor wie niks heilig is, dan vreet dat ook aan mij. Ben ik nog onder de indruk van God? Zeg het eens. Ben ik nog met diep ontzag en diepe eerbied vervuld voor God? Heb ik nog wel een besef van zijn onuitsprekelijke heerlijkheid en majesteit? U merkt het, ik merk het ook, dat is heel hard aan het slijten. Wanneer was ik voor het laatst diep onder de indruk van God? Is God nog wel voor ons heilig? En dat gaat er altijd mee gepaard, moet ik er nog bij zeggen. Heb ik een besef van mijn diepe verdorvenheid. Grote zondigheid. Grote onheiligheid. Want wat gaat er mee gepaard? Als ik een besef heb van Gods heiligheid, dan kun je dat daarin herkennen. Dan heb je tegelijk een besef van je eigen onheiligheid. En hoe meer besef ik heb van Gods heiligheid en heerlijkheid, des te meer een besef van mijn eigen onheiligheid en verdorvenheid. Jesaja. Jesaja. Ik haal hem aan. Toen hij zo die heerlijkheid over zich af zag komen. Wat zei hij? Wat zei hij? Wee mij, wee mij. Want ik verga. Omdat ik een man ben van onreine lippen. Met een onrein hart. Met een onrein leven. Juist Jesaja, die zo'n zicht had op Gods heiligheid, voelde als nooit tevoren zijn eigen diepe onheiligheid. Gemeente, dat is een goede test. Als je wil weten, heb ik nog enig besef van de heiligheid van God, heb ik enig besef van mijn eigen onheiligheid. Hoe meer van het een, hoe meer van het ander. En hoe minder van het een, hoe minder van het ander. Hier, vers 6. En Mozes verborg, zo staat het er, hè, vers 6. Verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. O Heere, geef mij meer eerbied en meer ontzag voor u. Laat mij nooit vergeten dat u heilig bent. En leer mij diep, diep voor u te buigen in het stof. Want de Heere onze God is een heilige Heere. Dat is de les ook vanmorgen van Mozes. Bij die Brahmos. Vergeet het niet. God is heilig. En toch heb ik hiermee niet alles gezegd. Al kunnen we nooit te veel eerbied en nooit te veel ontzag voor God hebben. En nooit een te diep besef van zijn heiligheid, altijd nog te weinig. Altijd nog te weinig. En toch moeten we tegelijk, ik moet toch dat erbij zeggen, ook wel oppassen dat we niet doorslaan, laat ik het zomaar even zeggen, dat we niet doorslaan naar de andere kant. Ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel. Laten wij niet vergeten dat er tussen Mozes en ons iets is gebeurd. Of laten we zeggen, tussen ons en het Oude Testament. Er heeft een kruis gestaan. Er is een lam geslacht. Het bloed der verzoening is vergoten. Het voorhangsel is gescheurd. Laten we dat niet vergeten. Matthew Henry, ik haal nog één keer aan. Matthew Henry, hij zegt, het Oude Testament was een tijd van donkerheid, dienstbaarheid en verschrikking. Je ziet het hier, Mozes. Hij durfde God niet aan te zien. Donkerheid, dienstbaarheid, verschrikking. Toen het volk Israël bij de Horeb de wet van God hoorde, zo holde weg. En er zat met Matthew Henry een tijd van donkerheid, dienstbaarheid en verschrikking. Waarvan? Nou komt hij. Waarvan het evangelie ons gelukkig heeft bevrijd. Hey. Daar het ons vrijmoedigheid geeft om in te gaan in het heiligdom. En ons uitnodigt om dichterbij te komen. De Heer zegt tegen Mozes, nader niet. Blijf op afstand. Maar zo met je Henry, dat zegt God nou niet meer, hè? God zegt nou niet, nader niet en blijf op afstand. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan, niet weggaan. Toegaan tot die troon der genade. Want daar zit die hoge priester die dat offer heeft gebracht. Het voorhangsel is gescheurd. Dat moet toch ook wel zeggen, gemeente, na het eerste van die heiligheid en dat eerbied en die eerbied en dat ontzag. Maar tegelijkertijd, wij zijn geen oud-testamentische christenen, maar nieuw-testamentische christenen. Matthew Henry zegt, de Heer nodigt ons zelfs uit, hij wil niks liever, dan dat wij dichterbij. Mag dat? Kan dat? Ja, vanwege het offer. Vanwege het bloed. Het mag, het mag. Laat wij dat niet vergeten. Laat ons dan toegaan. Wel met eerbied. Wel met diep ontzag. Maar niet met angst. En niet met vrees. Want dan doen we alsof er op Golgotha niks gebeurd is. Soms kom ik het in mijn gemeente wel eens tegen. Ik zeg maar even heel oneerbiedig dat mensen denken, je kan God beter maar op afstand houden, want hoe dichter bij God, hoe gevaarlijker het wordt. Ja, maar dat is een belediging van God. Want dan twijfelen wij aan zijn genadige gezindheid. Het evangelie, zegt Matthew Henry, geeft ons vrijmoedigheid om toe te gaan. De Heer nodigt ons uit om dichterbij te komen. Laten wij geen oud-testamentische christenen zijn. Met angst en vrees voor God, alsof die op mijn ondergang uit is. Maar met vrijmoedigheid. En met geloof. En met liefde. Ik geef nog één tekst, dan stop ik hierover. Maar dan moet u thuis voor uzelf vanmiddag maar eens een beetje naar die tekst kijken. Hebreeën 12, vers 12, daar komt het een beetje samen. Daar staat, daar schrijft die apostel aan die christen in de Hebreeënbrief, want gij zijt niet gekomen tot de tastbare berg, de berg Sinaï, de Horeb van de 10 geboden. Hij zegt, christenen, hij schrijft in die Hebreeënbrief, hij zegt, jullie zijn niet bij de Horeb gekomen, tot de tastbare berg en het brandende vuur en de donkerheid en de duisternis. Nee. Daar staan wij niet, maar tot de berg Sion. Niet oud-testamentisch, nieuw-testamentisch. De evangelieberg. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad van de levende God. Hebreeën 12, vers 22. Kijk uit. Lieve mensen, dat wij geen oud-testamentische christenen blijven. Gij zijt niet genaderd tot die verschrikkelijke berg van vuur en donder, maar tot de berg Sion, de evangelieberg, de stad van de levende God. Nu gaan we nog terug naar die braambos. Daar hebben we het in het begin van de preek over gehad, daar zou ik op terugkomen. Wat gaan we nou doen? Die brandende braambos. Die braambos die brandde als een fakkel, maar die niet verteerde. Dus het hout was sterker dan het vuur. En dat is vreemd. Het hout was sterker dan het vuur. Niet het vuur regeert, maar het hout regeert. Want het vuur lukt het niet om te winnen. Nou, we snappen allemaal, dat kan niet, hè? Het hout verliest het altijd van het vuur. Als je maar lang genoeg doorgaat. Dus hier staat iets wat niet kan. Het hout is sterker dan het vuur. Hoe komt dat dan? Dat willen we dan graag weten natuurlijk. Hè. Hoe komt het dan, die braambos die brandt als een fakkel, maar die verteert niet. Dat komt omdat er iemand in die braambos is. Kijk u maar eens mee, in vers 2 wordt hij genoemd de engel des Heren. En in vers 4, dan kunnen we lezen dat het de Heere zelf is. Dus die engel was niet zomaar een engel, maar de engel des Heren, dat is God zelf. God zelf. In het 4e vers, en God sprak uit de braambos. Dus het was God zelf. Nog iets preciezer gezegd, het was ten diepste Christus. Als in het Oude Testament, je komt een paar keer meer tegen die uitdrukking, de engel des Heren, dat is een oud-testamentische vooropenbaring van Christus voordat hij mens werd. Dat hij toch al in een zichtbare gedaante naar deze aarde kwam. Als de engel des Heren. De kanttekening verwijst naar Genesis 16, vers 7, die geschiedenis van Hagar. Daar komt ook de engel des Heren Hagar opzoeken. En zet de kanttekening daar die engel des Heren te weten, Christus. Dus hier, in de brandende braambos. Wie is daar in die brandende braambos? Niemand anders dan Christus zelf. En daarom werd die braambos niet verteerd. En nou is die brandende braambos, die niet verteert, dat is natuurlijk, die heeft een boodschap. Dat is ergens een teken van, een symbool. Het volk Israël, we zitten hier in Exodus, hè, in Egypte, in de oven van de verdrukking. Farao die ze uit wil roeien en die ze kapot laat werken. Ze zitten daar in een laaiend vuur, dat volk Israël. En toch daar in Egypte, niet verteerd, niet verteerd. Waarom niet? Omdat de Heere bij hen was, daar in Egypte. En dan kunnen die vijanden nog zo sterk en nog zo machtig zijn. Maar hij is sterker dan Farao en Egypte. Hij regeert, zegt Psalm 110, te midden van zijn vijanden. Aan alle kanten vuur. Maar daarin wil juist nog meer zijn kracht en zijn macht en zijn heerschappij zien. Wat dat vuur ook probeert, het vuur wint het niet. Het staat er nadrukkelijk, hè? Juist midden in het vuur regeert hij. Vers 2 en in vers 4, het midden van de braambos. De Heere is in het midden van het vuur, hij zit er helemaal bij. En het vuur overwint hem niet. Al probeert de vijand van alles. Eigenlijk moet je zeggen, dat vuur komt niet op de volk Israël aan, maar dat vuur komt op hem aan. Als het vuur het zou lukken om die engel des Heren te verbranden, was die braambos weg. Alleen het feit dat die engel daar was en bleef, daarom verteerde die braambos niet. Maar omdat het vuur hem niet kon overwinnen, kon het vuur ook die braambos niet overwinnen. De Heere was bij hen. In het vuur, daar in Egypte. In de verdrukking. Waarom was de Heere dan bij de volk Israël? Nou, niet omdat dat zo'n fijn en zo'n best en zo'n gehoorzaam volk was. Daar kom je wel achter straks met de woestijnreis. Wat voor volk Israël was. Ik heb aan dat volk dat mij vergat wel 40 jaar verdriet gehad, zegt de Heere. Dus niet vanwege dat volk. Waarom was de Heere dan bij dat volk, terwijl het een schuldig volk was en terwijl het een verkeerd volk was? Het was enkel genade. Dat hij bij dat volk was. Het draait hier alles om genade, gemeente, omdat hij gedacht aan dat genadeverbond. Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wijst heen naar het verbond wat hij gesloten had met die vaderen. En omdat ik trouw ben aan mijn verbond en omdat ik trouw ben aan mijn genade, daarom zal mijn volk niet verteren, niet vergaan. Christus wilde zijn daar midden in het vuur. En dan voelt u misschien vanmorgen het wel aankomen. Dan loopt er een lijn van Exodus 3, van die braambos, naar Golgotha. Daar op Golgotha was ook een brandende braambos. Waar deze brandende braambos van Exodus 3 niks bij voorstelt. Daar op Golgotha. Het brandende vuur van de toorn van God over onze schuld en onze ongerechtigheid. Daar was Christus. Midden in het vuur, die toornende gloed van de Vader. Hij heeft het daar uitgeroepen. O dodelijk uur. Wat hitte doet mij branden. Psalm 22. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Daar is dat vuur van Gods gericht op Golgotha over Christus heen gegaan. Golgotha, de gloeiende oven van de toren van God vanwege onze zonde. En daar zegt hij, ik voor u. Wij hadden in dat vuur eeuwig moeten vergaan. Maar nu wil hij de plaats van zondaren innemen. Hij stelde zich in het vuur. In het gericht. Aan het kruis. Daar is het waar geworden. Op Golgotha. Gij vindt in gunst. En niet in wraak. Uw lust. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Wat wil de Heer? Gunst. En geen wraak. Voor zulke als wij. Heer, hoe bestaat het? Hoe kan dat? Dat staat erachter. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Daar op Golgotha. Niet met water. Maar met het dierbaar bloed van de Zoon van God. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Daarom hier vanmorgen, op deze preekstoel, geen laaiend, verterend vuur. Maar komt de Heer tot ons met zijn evangelie. Met zijn liefde en met zijn genade. Daar op Golgotha is de dood, het vuur, het oordeel verslonden tot overwinning. Daar spreekt hij zijn vredewoord, te midden van die verterende vlammen. En gemeente in ons eigen leven kunnen er ook van die, nou laat ik het zomaar zeggen, van die braambostijden zijn. Tijden in je leven, dat je in een vuur zit. Zulke moeilijke dingen, als in een oven. Verdriet en zorgen, slagen en verliezen, dat je bijna vergaat, je weet geen raad. Braambostijden, laat ik ze zomaar noemen. Dat je bijna vergaat. En ook in het geestelijke. Niet alleen maar in het dagelijkse leven, maar ook in het geestelijke leven. Kunnen er van die braambostijden zijn. Dat je geen raad weet. Omdat God zo ver weg is. Gij hebt geen heil bij God. En je ziet alleen maar verlorenheid voor je. En je weet geen raad. En je bidt en je bidt en je roept uit de diepte. Maar gij antwoordt niet. Andere mensen krijgen mooie teksten, worden getroost en die krijgen gebedsverhoringen. En ik heb niks. Oh, wat kan ik dan benauwd hebben. Als je verlorenheid op je afkomt. Voor eeuwen verloren, je hebt geen raad. En je ziet je zonde en je schuld en je... Waar moet ik blijven, waar moet ik blijven? Ik was vorige week bij een oudere man in een gemeente op bezoek. Hij werd oud. Hij zei, dominee, hoe ouder dat ik word. Hoe meer schuld ik ga zien in mijn leven. Misschien zitten die oudere mensen die het herkennen. Als je terugkijkt, hoe ouder je wordt. Hoe meer schuld, tekort, nalatigheid. Waar moet ik blijven? En Christus. Zo ver weg. Ja, ik hoor vanmorgen wel over hem. En ook al die prachtige uitnodigingen, laat ons toegaan tot die troon der genade. Maar ik kan er helemaal niks mee. Als in een brandende brabos. Ja, er blijft alleen maar over. Eén schreeuw uit de diepte. En gemeente, dan kan het hoog oplopen. Maar de Heere laat niet eindeloos in het verdriet. Want dan zouden die getrouw zijn. En hij beschaamt de hoop van zijn ellendige niet. Kan er diep doorgaan. Het kan beproefd worden dat het water als het ware tot aan de lippen staat. Maar hij komt. Niet te vroeg, maar ook niet te laat. En hij doet het ervaren. En hij laat zijn stem horen. En hij zegt, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Dan hij op zijn beurt. Eerst Mozes, zie, hier ben ik. Maar dan komt hij. En dan zegt hij op zijn beurt, zie, hier ben ik. Zo gewillig om zalig te maken. Zo gewillig om te troosten, te helpen, licht te brengen, vrede te brengen, blijdschap te brengen. En dan maakt hij het waar aan mensen die midden in de brandende braambos zitten. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Midden in die braambos van het leven. Die braambos van de zielenstrijd. Is het dat mijn vijands gramschap brandt. Of wat kan de boze het vuur stoken? Wat kan ongeloof het vuur stoken? Is het dat mijn vijands gramschap brandt? Uw rechterhand. Dat is Christus, hè? Die zit aan de rechterhand. Dat is Christus. Uw rechterhand zal redding geven. Hoe weet je dat zo zeker? De Heere is zo getrouw. En niet alleen trouw, maar ook sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dan hoef ik het niet meer te doen, hè? Dat is niet meer mijn werk, dat is het zijn werk. En dan doe ik het niet meer, dan doet hij het voor mij. Hij zal zijn werk voor mij. Ja, dan wordt het makkelijk, hè. Wat komt er dan aan ruimte? Dan hoef ik niks meer te doen. Verlaat niet. Verlaat niet. Wat uw hand begon. En Heere, als u nog nooit begonnen bent, mag u bidden, begin dan nu. Begin dan nu. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron. Wil bijstand zenden. Amen.